Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. In deze uitzending staat pater Gérard Denis samen met u verder stil bij het lijdensverhaal van Jezus, volgens Johannes.
Het proces voor Pilatus was het voornaamste bij Johannes, de kern. Laat mij even een algemene terugblik geven. Johannes plaatst ons voor een indrukwekkende tegenstelling, namelijk een weerloze man die als een misdadiger overgeleverd is tegenover de vertegenwoordiger van de wereldse macht. Omgekeerd en in werkelijkheid staat een kleine mens die gedragen wordt door een verhankelijk gezag tegenover de Heer en Rechter van alle mensen en alle tijden. Achter de wereld werkt de macht van het kwaad. In Jezus staat God zelf voor zijn schepping. Jezus maakt zich niet langer meer bekend aan de Joden. Hij wendt zich alleen nog tot de heidenen. Hij onttrekt zich niet meer aan het koningschap, zoals hij het deed na de wonderbare spijziging, omdat men hem verkeerd had begrepen. Nu komt hij ervoor uit dat hij echt koning is. Maar dit koningschap komt uit een andere wereld. En van die wereld komt hij getuigen. Hij komt van God. God is zijn vader. Hij is de zoon. En de bekendmaking hiervan is zijn waarheid. Hij heeft hiervoor geen bewijzen, maar zijn woorden en tekenen zijn de dringende oproep om in hem te geloven. Wie in hem gelooft, heeft deel aan die waarheid, aan zijn zoonschap. Met die Jezus-koning komt Pilatus in contact. Hij, de machtige, wordt door deze kleine mens voor een keuze gesteld die zijn loopbaan en zijn gehele persoon op het spel zet. De Joden voor wie hij een afkeer koestert, maken het hem voortdurend lastig. Zij willen zich van Jezus afmaken, omwille van zijn religieuze pretenties. En Pilatus interesseert zich niet daarvoor, maar hij is zich goed bewust van het risico dat hij loopt, wanneer de Joden hem zouden aanklagen in Rome. Hij moet als rechter optreden en oordelen volgens zijn geweten en de feitelijke toedracht der zaken. en deze is voor hem duidelijk. De aanklacht tegen deze man houdt geen stand. Hij is geen gevaarlijke opruier, geen gevaar voor de staat. Daarom moet Pilatus een herhaalde poging om Jezus te redden. Hij doet dat, die herhaalde poging om Jezus te redden en zijn eigen positie niet in het gedrang te brengen. Maar zijn halve maatregelen lopen uit op een volslagen mislukking. Tegen beter weten in, geeft hij uiteindelijk toe aan de eisen van de hoge priesters. Hij velt een onrechtvaardig oordeel en levert Jezus uit aan de Joden. Pilatus treft echter niet de grootste schuld. De zonde van hem die Jezus overleverde, de zonde van hen die Jezus overleverde is groter. De opperpriesters en de leden van het Sanhedrin waren blind en doof geworden voor het licht en het woord dat in Jezus tot hen was gekomen. Jezus moest uit de weg geruimd worden met alle middelen. In hun politieke machteloosheid hebben ze hiervoor de hulp van een heidense rechter nodig. Ze komen er zelfs toe de keizer van Rome als hun enige koning te herkennen. En dit is een verraad van hun heiligste overtuiging, waardoor ze alleen God als hun koning aanvaarden. En dan zullen we het even hebben over de passie van de Heer. Hoofdstuk 19, vers 17 tot 42. Jezus' koningschap, dat geheel het proces voor Pilatus beheerste, krijgt hier zijn voltooiing. Jezus bestijgt zijn koningskroon, zijn koningstroon, het kruis. Het is de diepste vernedering voor de mensen, maar voor God de hoogste verheffing. Jezus' koningschap wordt door het opschrift boven het kruis verkondigd in drie talen, namelijk het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks, de drie voornaamste talen in die tijd. De drie talen. Door de hoge priesters was hij verworpen. En door diezelfde hoge priesters was het verworpen, maar door Pilatus spottend in dit opschrift bevestigd. Door de gelovige gemeente wordt het in zijn ware betekenis erkend. Vers hoofdstuk 12, 16. Zijn leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet. In de intocht van Jeruzalem riep men ook Hosanna de koning. Zie, uw koning komt. Eerst na Jezus' verheerlijking herinnerde zij zich dat dit over hem geschreven stond en dat men dit ter ere van hem gedaan had. Met vers 22, wat ik geschreven heb ik geschreven, wordt het onderwerp van Jezus' koningschap besloten. De lijn van Jezus' hoogheid wordt doorgetrokken tot aan Jezus' laatste woord en de vermelding dat hij de Geest gaf. En dan gaan we over tot de kruisweg, de kruisiging en de kruisopschriften. Hoofdstuk 19, vers 17 tot 22. De kruisweg, de kruisiging en het kruisopschrift. De kruisweg wordt in één zin samengevat. Jezus neemt zelf zijn kruis op, gelijk hij ook spontaan en volwaardigheid zich liet gevangen nemen. Golgotha, schedel, schedelvormige heuvel. En de kerkvaders spraken van de schedel van Adam. De tweede Adam rijst op uit de eerste. Leven ontstaat uit de dood. Zij kruisigden hem. Meer wordt niet gezegd. Jezus in het midden. Ook in de vernedering bekleedt hij de ereplaats. Vers 19 tot 20 gaat over het opschrift. En dat opschrift is voor Johannes zeer belangrijk. De betekenis is: deze Jezus is de dood schuldig, omdat hij zich als koning tegen de Romeinse heerschappij had opgesteld. Door dit opschrift te laten aanbrengen, getuigt Pilatus openlijk van Jezus' koningschap. En als de leerlingen, vooral Petrus, niet getuigen, zijn het nu de volkeren, de heidenen, die aan de Joden hun Messias openbaren. In drie talen. Ze zijn het koningschap. en dat wordt officieel in heel de wereld verkondigd. Zijn koningschap wordt door die drie talen officieel in heel de wereld verkondigd. Vers 21 tot 22. De opperpriesters nemen aanstoot aan de titel. Hun naam, ze zijn Joden, komt in het gedrang. Men zou kunnen denken dat ook zij in hem geloven. Zij eisen daarom een wijziging in die zin dat hij er aanspraak op maakte koning der Joden te zijn. Maar Pilatus heeft ditmaal niet toe. Vanop het kruis heerst Jezus als koning. Regnavit alineo Deus. Dat God vanaf het hout regeert. Pilatus op schrift verkondigt de waarheid. En dan zien wij dat de soldaten Jezus kleren verdelen. Hoofdstuk 19, 23, 24a. Het haafbewaren van het onderkleed wordt aangehaald, omdat daardoor een schriftwoord in vervulling is gegaan, namelijk hetgeen men leest in Psalm 22, 19. God ziet in het gebeuren van de ontkleding van Jezus de overhave van zijn aards bezit, van zijn macht en waardigheid. Bij de voetwassing legt hij ook zijn bovenkleed af. Ook wellicht de diepe smaad vanwege mensen aangedaan en tegelijk een teken van Gods bescherming, want het onderkleed blijft ongedeerd. Zinnebeeld is ook van het niet verdelen van de kerk. Jezus' woorden tot Maria en de geliefde leerling. Hoofdstuk 19, vers 25 tot 27. Tegenover wat de soldaten deden, plaatst Johannes de aanwezigheid van Maria en de beminde leerling. Door Jezus worden Maria en de beminde leerling aan elkaar toevertrouwd. Dit is een laatste wilsbeschikking van Jezus met betrekking tot die twee personen. Onmiddellijk na deze woorden zegt Johannes van Jezus dat hij nu wist dat alles volbracht was. Men moet in deze woorden niet zozeer een daad van piëteit zien. Ze hebben een diepere betekenis die eigenlijk moeilijk te achterhalen is. Maria wordt met vrouw aangesproken, zoals in Cana. Men mag hier wel een verband zien met het gebeuren in Cana. Daar vertegenwoordigde Maria door haar gelovige houding allen die het heil van Jezus verwachten, zonder te weten hoe dit zou gebeuren. Plaatsvervangend verwacht zij Jezus haven. Jezus heeft haar vraag daar beantwoord door de wijn, die een teken was van het toekomstige heil dat Jezus brengt. Hier onder het kruis wordt het vragen van Maria ten volle beantwoord. Haar gelovend verlangen dat Jezus hulp zal bieden, gaat hier volledig in vervulling. Zij moet de geliefde leerling als haar zoon aannemen en bij hem blijven. Deze zal haar ontvouwen en verklaren dat Jezus gebracht heeft. Maria vertegenwoordigt hier het deel van Israël dat open staat voor het Messiaanse heil. Israël, dat gelovend zijn Messias verwacht. Zo staat zij tegenover de vertegenwoordigers van het ongelovige Israël. Zij wordt nu als die vertegenwoordigster verwezen naar de geliefde leerling, naar de christelijke gemeente. Welke is nu de rol van de leerling? Hij is de vertrouweling van Jezus, aan wie Jezus zijn innerlijkste meedeelt. Hoofdstuk 13, vers 23, 26. Hij is de gelovige. Hij zag en geloofde. Hoofdstuk 20, 8. Hij die gelovend Jezus erkent. Daarom is hij geroepen om Jezus openbaring te ontvangen en uit te leggen. Maria wordt aan hem toevertrouwd. Hiermee wil Johannes zeggen dat de geliefde leerling zich het ontvankelijke en gelovende deel van Israël moet aantrekken. Het ter harte nemen. De geliefde leerling heeft dus een enige taak. Hij moet Maria en in Maria allen die uitzien en ontvankelijk zijn voor het heil, opnemen. En ervoor zorgen dat Jezus' openbaring op aarde verder wordt doorgegeven, dat zijn tekenen juist uitgelegd worden en begrepen. De uitdrukking, namelijk, de leerling nam haar bij zich in huis, in haar eigen dingen, betekent veel meer dan haar opnemen in zijn huis. Hij nam haar op, hij gaf haar een plaats in zijn leven, in zijn geestelijk goed, zijn eigen geloofsleven. Nota bene, van dat ogenblik af, puntje, puntje, puntje. Toen, van dat uur af, puntje, zegt de nieuwe vertaling het volgende. Een diepere betekenis die we reeds aantroffen. Het is het uur van Jezus. Het is het uur van Jezus. Het uur dat hij naar de Vader gaat. Het uur van zijn verheerlijking. Wij die het heil verwachten, worden in Maria toevertrouwd aan Jezus' leerlingen, aan de kerk, vooral aan hen die geroepen zijn om de kerk te leiden. Vandaar moeten wij zo'n grote liefde hebben voor Maria en in Maria blijven. Gelukkig hebben zoveel plaatsen waar ze vereerd wordt, Lourdes, Medjugorje, Fatima enzovoort, dat is hele. Liefde voor de kerk. En we moeten de kerk koesteren. En zij leidt ons tot een diepere kennis van Jezus. En dan zijn we gekomen aan hetgeen Jezus zegt. Ik heb dorst. Alles is volbracht. Jezus heeft de geest. Hoofdstuk 19, vers 28 tot 30. Ik heb dorst. Ik heb hier een heel mooi gebedje gevonden, uitgegeven voor de derde zondag van de vasten. De tekst komt van Anne Lecue en van Wouter Meeuws. Ik zal het eens lezen. Ik ben moe en vraagt water. Jouw dorst maakt de mijne wakker. Geef mij te drinken. Geef mij van het water dat vermoeidheid en eenzaamheid doet wijken. De woestijn is te droog. Mijn hart ook. Spreek tot mij, want jouw woord is fris en mijn hart wil er zich aan laven. In jouw aanschijn wordt de waarheid mogelijk. Stuur mij uit, Heer, om er zonder schroom over te getuigen bij de mensen uit mijn omgeving, die net als ik wachten op de bruiloft van jou en de mensheid. Amen.
Lässt nun die letzte Stunde, die letzte
En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze voorlaatste aflevering over het lijden van Jezus volgens Johannes, u gebracht door pater Gerard Denis. In de volgende uitzending kan u luisteren naar het laatste deel, verder over de kruiswoorden van Jezus. Radio Maria wenst u een gezegende dag toe.